Vervolgens openen we opnieuw samen de schriften. Wij doen dat deze morgen op twee plaatsen. In het Nieuwe Testament, allereerst uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 15, de versen 22 tot en met 31. En vervolgens de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 28.
Toen heeft het apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd werd Barsabas en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En ze schreven door hen dit, navolgende, de apostelen en de ouderlingen en de broeders, wensende broeders uit de heidenen, die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn, zaligheid. Na de maal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend maakten, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden. Zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen zijnde goed gedacht, enige mannen te verkiezen en tot u te zenden, met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die uw zielen overgegeven hebben voor de naam onze Heer Jezus Christus. Wij hebben aan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest ons goed gedacht uw lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij onderhoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van het bloed, en van het verstikte, en van hoererij, van welke dingen, indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. Denzelfde dan hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië, en de menigte vergaderde hebben, gaven zij de brief over. En zij, die hem gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Vervolgen wij in 1 Thessalonicenzen 5, vanaf het 12e vers. En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. Het welk een zeer veel in liefde om hun werkswil zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ontregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zij langmoedig jegens allen. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt ook allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u allen tijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetie niet, beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilig u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met de heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen.
Wij luisteren vanochtend dus verder naar het onderwijs wat tot ons komt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij lezen met elkaar artikel 32. Artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat boven van de orde en discipline of tucht der kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der kerk zijn, onder zich een zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam van de kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordend heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de conscientie, de gewetens te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban. die daar geschiedt naar het woord van God met hetgeen daaraan hangt. Tot zover. Gemeente des Heren, jongens en meiden in de kerk. Ik weet natuurlijk niet hoe het precies bij jullie thuis eraan toe gaat. Maar ik heb zo de indruk dat eigenlijk overal wel bepaalde regels gelden. Want stel je nu eens voor dat er helemaal geen regels zouden zijn. Dat bij jou thuis alles zou mogen. Dat het allemaal niet zou uitmaken wat je zou doen. Alles is goed, alles mag. Kijk maar wat je doet. Zo bijvoorbeeld met het eten. Wat je eet, wanneer je eet en hoe je eet, maakt dat zelf maar uit. En hoe laat je thuis komt, 's avonds, maakt niet uit, kijk maar. De deur is gewoon los. En of je nu naar school gaat of naar de kerk of niet, dat is helemaal jouw keuze. Kijk maar wat bij jou past, zoek het maar uit. En ook of je wast en of je een beetje werk maakt van je tanden poetsen, dat is helemaal aan jou. En je kamer, daar kijken we niet naar om, dat mag je helemaal zelf bepalen hoe je dat inricht en bijhoudt of niet bijhoudt. Kijk maar. Hoe ziet dan jouw leven eruit, denk je? Nou, binnen de kortste tijd is het dan een chaos. Een puinhoop. Want thuis en in elk gezin, en overal is het natuurlijk een beetje anders, maar er zijn regels nodig. Regels om het leefbaar te houden. Regels ook omdat je ouders willen dat je het goede doet. Ze voeden je op, zodat je langzaamaan toegroeit naar de volwassenheid en dat je zelf een plaats in het leven, in de maatschappij inneemt. En daar zijn regels voor nodig. Regels die, als het goed zijn, vanuit de liefde komen. Geen regels om jou in een keurslijf te stoppen. Maar het is de liefde waardoor er regels nodig zijn, zodat je werkelijk opgevoed wordt. Dat er geen chaos ontstaat. Elk gezin heeft baat bij orde. Nou, eigenlijk is dit al voor jullie de samenvatting van de preek. Artikel 32 van de Nederlandse geloofbelijdenis, dat gaat over de kerk. En weet je hoe de kerk genoemd wordt in de Bijbel? Je vindt dat bij Petrus, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4. Maar je vindt dat ook in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3. De kerk die genoemd wordt het huisgezin van God. En ook in de kerk als het huisgezin van God, daar zijn regels nodig. Daar is orde nodig. Ook in de kerk is het nodig dat er opvoeding plaatsvindt en zo nodig correctie. En dat noemen we de tucht. En waarom is dat? Waar komt dat uit? Dat komt juist uit de liefde. Laten we gaan luisteren naar het onderwijs wat naar ons toekomt vanuit artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaat daarin over de orde en tucht in Christus kerk. Drie lijnen, drie gedachten. Eerst letten we op de begrenzing daarvan. Wat zijn de grenzen van orde en tucht? In de tweede plaats, wat is de bedoeling daarvan? Waarom? En in de derde plaats, op de bescherming die nodig is. Dus de orde en tucht in Christus kerk. De begrenzing, de bedoeling en de bescherming. Allereerst de begrenzing. De kerk van Christus, die bevindt zich in deze wereld. Deze wereld die in het boze ligt. En er zijn allerlei gevaren die de kerk van Christus omringen. Die telkens daar een aanslag op doen. En wat er in deze wereld is, als je om je heen kijkt, dat is chaos. Je vindt wanorde. Verdeeldheid. Onvrede. Ongeregeldheden. Verstoring. Enzovoort, enzovoort. En wie doet dat? Van wie is dat het werk? Nou, dat is het werk van de duivel. De duivel, dat is een iets wat een verbastering van een woord wat eronder ligt, de diabolis. En als je dat woord heel letterlijk vertaalt, dan betekent dat, dat is die alles door elkaar gooit, die alles in de war schopt, die wanorde veroorzaakt. En wat is nu het werk van God? Hoe werkt God? Nou, kijk naar de schepping. De aarde was woest en leeg En wat doet God dan? Die gaat orde aanbrengen. Die gaat daar structuur in aanbrengen. Dat het allemaal in elkaar past en bij elkaar hoort. Er ontstaat een dag en een nacht. Het droge en de zee. De dieren en de plantenwereld die ook zijn eigen ordening heeft. Die zo bij elkaar past. De dagen van de week die elkaar afwisselen met een rustdag erin. En daarin ook de verhouding tussen God en de mens. Orde. Overzicht. Structuur en schoonheid. God zei het zelf, dat het goed was. Ja, het was zeer goed. En dan de zondeval. Wanorde. Chaos. Ja, zelfs de dood die in deze wereld gekomen is. En wat heeft God gedaan? Direct na de zondeval, toen de chaos en de verwarring en de wanorde in deze wereld gekomen was, kwam God met een plan, met het heilsplan. Herstel door het werk van Jezus Christus, want, zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 14, een bekend woord, God is geen God van wanorde, maar een God van, ja, wat zou u invullen? Ja, God is een God van orde, zouden wij zeggen. En wat staat er? God is een God van vrede. Want orde en structuur en overzicht, dat is geen doel op zichzelf, maar dat dient juist de vrede. Dat alles weer klopt. Dat er eenheid is. Alles op elkaar afgestemd. En harmonie. Dat het helemaal zuiver en heel en volmaakt is. Daar werkt God op aan. En zo werkt God heen naar die grote, die heerlijke toekomst waarin de hemel en de aarde vernieuwd zullen zijn. En waar werkelijk alles in orde zal zijn. Waar werkelijk vrede is. Een heerlijke harmonie. Maar het is niet iets van later, van ooit, van lang wachten en dan komt het misschien wel. Nee, dat zie je nu al en dat is genade. Je ziet het zelfs in deze wereld waar zoveel niet in orde is. Daar zie je toch al iets van Gods goedheid en zijn genade die nog in deze wereld is overgebleven. Er is in deze wereld bij alle moeite, bij alle zorgen, bij alle problemen en alle chaos die er is. Je ziet structuren van recht en van orde. Een voorrecht dat wij mogen leven in een land waar de rechtsstaat op een zekere manier functioneert, dat is genade van God. Dat zie je dus in de wereld, maar waar zie je dat zeker? Waar moet je dat zien? Nou, dat is in de gemeente van Christus, in de kerk. Daar waar Christus een gemeente sticht, dat zijn dus plekken in de wereld, plaatsen waar iets van die heerlijke toekomst van Christus al te zien is. Als het ware de kerk, de gemeente, als het voorportaal van de hemel. Juist in de gemeente, daar waar Christus zelf een gemeente bij elkaar verzamelt en vergadert, dat zijn bij uitstek de plaatsen waar orde is. Waar vrede heerst. En waar recht wordt gedaan. Dat wordt ervaren. Dat wordt beleefd. En dat mag je in geloof ontvangen. Zingt een van de psalmen er niet van? Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het goede van uw huis geproefd. Zo ligt het toch, als het goed is. Als gemeenten samenkomen om het woord te horen. Of om het sacrament te ontvangen, dat je het ervaart en dat het gelover is. En dat je zegt, ja werkelijk heren, het is niet voor te stellen, maar het komt bij u vandaan, die eenheid, die harmonie, vrede met u. Maar dan als je om je heen kijkt en de broeders en de zusters ziet en ontmoet, dat je ook daarin iets ervaart van eenheid, van vrede en van liefde. En dan zeg je, het is toch waar. Dat de Heer dat nu juist geeft in deze wereld die in het boze ligt, dat er een gemeente is waar orde is, waar vrede is, waar recht wordt gedaan. Maar dat komt niet vanzelf. Daar moet je telkens weer hard voor werken. Orde En dus niet de chaos en daarin worden ambtsdragers. De broeders die gekozen en benoemd en bevestigd zijn in het bijzondere ambt van ouderlingen, van diakenen, van dienaren van het woord. En artikel 32 beschrijft ze hier met de regeerders van de kerk. Ja, let op, geen heersers dus, hè. Geen overheersers, dictators, maar als dienaren van de knecht, van de kerk. Om zo dienstbaar te zijn voor de gemeente en voor de koning van de kerk. En zo beschrijft Guido de Bret dat in de geloofsbelijdenis, dan is het dienstig, nuttig, dat ze onder zich een zekere ordinantie, een zekere orde, dat er een bepaalde regels gelden, dat ze die instellen en bevestigen tot onderhoud van het lichaam van de kerk. En tegelijkertijd geeft Guido de Bret een hele duidelijke waarschuwing. Want één is uw meester. En hem moeten we dienen. En daarom mogen ambtsdragers zichzelf ook nooit een meester of een heerser noemen. Maar dat dienaar van Christus en daarmee dienaar van de gemeente. En het gaat niet om wat ze zelf vinden en zelf denken, maar het gaat erom dat Christus woord centraal staat. En daarom die waarschuwing, dat geeft ook een zekere begrenzing. Want broeders, laten we dat maar gewoon tegen elkaar zeggen, zoals we hier, als we dienst doen of als u in de kerk zit. Ambtsdragers. Dat zijn mensen. Ambtsdragers, die moeten dat ook zeggen en die komen dat nooit te boven. Dat zijn zondaren. Jawel, zondaren die van genade mogen leven, maar die genade ook elke keer weer nodig hebben. Die zonder God en zonder de nabijheid van Christus niets kunnen doen. En wat gebeurt er en welk gevaar ligt er op de loer als een mens, Calvijn zegt, een mannetje uit het stof gerezen, als een mens van niets iets wordt? Wat is dan het gevaar? Als je een positie krijgt, als je gezag krijgt, iets van macht in handen krijgt. Ja, dat is gevaarlijk. En daarom in artikel 32... die waarschuwing, let erop. Het gaat erom dat Christus uw meester is. En let erop, niet je eigen ideeën, niet je eigen gedachten, maar het woord van Christus wat centraal moet staan. En dat moet je helemaal lezen natuurlijk in de eerste plaats, in de context, in de tijd waarin Guido de Bret dit schreef. Hij schreef dit natuurlijk tegen de achtergrond van die grote Rooms-Katholieke kerk. Die kerk had ook een orde. Die orde was heel groot en heel breed en heel diep. Als je alles bij elkaar neemt, was het veel meer aan woorden dan dat je in de Bijbel vinden kunt. Opgeschreven in dikke boeken. Ontzettend veel wat je moest weten en moest begrijpen om de kerk te kunnen dienen, om daarin ook een plek te hebben. En als je het samenvat, dan in die kerk, daarin heeft de dienaar in die kerk eigenlijk een blokkerende functie. Want je moet zoveel. Je moet biechten, anders geen zaligheid. Je moet allerlei regels die opgesteld waren en je moest je helemaal houden aan al die regels en deed je het niet, dan was de zaligheid er niet voor jou. De kerk die eigenlijk bemiddelde in de zaligheid. De kerk die tussen Christus en de zondaar in stond en de kerk die bepaalde of je de zaligheid wel of niet had. En daarom, nou, je hoeft zelf het woord niet te lezen. Dat is niet erg. Je hoeft ook de preek niet te begrijpen die in het Latijn werd gehouden. Als je maar precies deed wat de kerk van je vroeg. En daarom dronk je zelf ook niet van de avondmaalsbeker. Dat deed de priester wel voor je. De kerk die bemiddelde in de zaligheid. Ja, die maakte er zelfs een handeltje van. Mensen die eerst met preken van aflaatpredikers doodsbang werden gemaakt. Over ouders die al zo lang in het vage vuur zaten en het vooruitzicht hadden om er nog even in te zitten. Maar daar was een oplossing voor. Als je maar veel betaalde, als het muntje in die kist klonk, dan sprong de ziel zo in de hemel. En zo werden die mensen het geld uit de zakken geklopt in een sfeer van angst. Want de kerk die beschikte over de zaligheid en je deed er alles voor om je ouders vrij te kopen, maar ook je eigen toekomstige zaligheid daarmee veilig te stellen. Als je maar precies deed wat de kerk zei, dan kwam het goed. In zo'n kerk staat dan de dienaar, de ambtsdrager, staat dan eigenlijk in de weg. dat dan de gewoonten en de tradities de schrift gaan overheersen. Maar het kan ook anders. Ook dan staat dan de dienaar, de voorganger of wie dan ook die daarin leiding heeft, staat dan in de weg. Ook dat kwam voor in die tijd. Dat mensen die behoorden bij de radicale reformatie, de Anabaptisten of de wederdopers, die beriepen zich op inwendig licht. Die naar de mensen toe gingen en zeiden, ik heb een woord van de Heere ontvangen, we moeten zo en zo gaan doen. Of de Geest heeft mij dit bekendgemaakt, dit is mij geopenbaard en dat moet jij nu gaan doen. En zo trokken de duizenden in die tijd naar de stad Münster om daar een heilstaat uit te roepen. Om het Jeruzalem op aarde te stichten. En in die stad was geen orde, maar chaos en wanorde. Huwelijken met meerdere vrouwen, mensen die op het laatst naakt in de straten rondliepen. En dat allemaal omdat de Geest dat aan die Leidslieden kennelijk had ingegeven. Chaos. En ook daar stonden dus de Leidslieden, de zaligmaker en het woord van de Heere in de weg. En laat dan dat wat in die tijd speelde, de katholieke kerk, maar ook dat wat we zien in de radicale reformatie van de wederdopers, laat dat een baken voor ons zijn. Een waarschuwing. Gewoonten en tradities, de wijze waarop je bent opgegroeid, de cultuur van een land of een streek of een dorp, dat is waardevol, maar nooit boven de schrift. En het gezag van een voorganger of het gezag van een geachte, eerbiedwaardige ouderling mag nooit in de weg staan in het luisteren van het woord van God. Want één is uw meester en dat is Jezus Christus. En wat is de norm? Niet wat ik zomaar zeg. Niet wat een ouderling zomaar tegen u zegt op haar bezoek. Maar wat hij verordineert en ingesteld. Wat is de norm? Dat is het woord van God. Dat is doorslaggevend. En dat brengt ons bij het tweede, de bedoeling. Want hoe moet het dan wel? Op welke wijze moeten dan de regeerders van de kerk een orde aanbrengen en zo leiding geven aan het kerkelijke leven en leiding geven aan de gemeente? Nou, we hebben het gelezen in Handelingen 15. Handelingen 15, daar hebben we het gelezen. Dat stukje wat we gelezen hebben is de brief die vanuit een vergadering naar alle gemeenten, naar alle kerken werd gestuurd en moest worden voorgelezen. Wat was er aan de hand? Er was een probleem. Er was een vraag gekomen. En dat moest opgelost worden. Want het woord wat verkondigd werd, wat zo rondging, dat bereikte natuurlijk eerst de Joden. De eerste christenen, de eerste christengemeente, die is ontstaan vanuit de Joden, vanuit het Joodse volk. Maar dat woord ging de wereld in. En bereikte ook de heidenen, de Grieken. Maar dat waren geen Joden. En nu lezen we in hoofdstuk 15, aan het begin, dat er vanuit de sekten van de Farizeeën, daar zijn er ook tot geloof gekomen. Maar ze hebben hun achtergrond niet verloochend in die zin dat hun de gewoonte en de gebruiken en de traditie, dat nemen ze met zich mee. En die zeggen, ja, maar zeggen ze tegen die heidenen, tegen die Grieken, je dient Christus en daar zijn we dankbaar voor. Maar het dienen van God, dat kent een vorm en daar moet jij je ook aan houden. Ook jij en de jongens in je gezin, die moeten allemaal besneden worden. En je moet je houden aan de reinigingswet. En ook het eten wat je doet, ja, dat moet anders. Vlees en melk samen, dat mag niet. En zelfs de kleding, hoe die is samengesteld, daar moet je de wetten volgen van het Oude Testament. Kortom, de hele Joodse wetgeving werd eigenlijk op die heidenen, op die christenen uit de heidenen gelegd. En die vraag, dat probleem, dat speelde op verschillende plekken. En dat kwam bij elkaar in die vergadering in Jeruzalem. En zo kwamen uit verschillende gemeenten, kwamen afgevaardigden, ouderlingen en apostelen, die kwamen bij elkaar in een kerkelijke vergadering. Nou, als je dat leest in dat hoofdstuk, dan is daar een stevig gesprek gevoerd. Vers 7, en toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, het ging ergens over. En uiteindelijk zie je dat dan vanuit een aantal invalshoeken worden daar woorden neergelegd. Petrus die komt aan het woord, die houdt een reden, wat hij meegemaakt heeft, dat visioen wat hij gezien had. Barnabas en Paulus die brengen het in. En dit is allemaal zo aangehoord en uiteindelijk staat de oudste van de gemeente in Jeruzalem op, Jacobus. En die heeft het allemaal eens aangehoord en brengt de dingen bij elkaar. En wat doet hij dan? Zegt hij nou, ik heb een woord van de Heere ontvangen, we gaan het zo doen. Nee, wat hij doet, en dat is prachtig om te lezen, je vindt dat zoals hij dat verwoordt, dan beroept hij zich op het Oude Testament. Hij neemt woorden uit het Oude Testament en zegt, en dan moet het deze kant op. Woorden die aan Noach zijn gegeven. Dat wat voor Israël is, is alleen voor Israël, maar voor de christenen uit de heidenvolken gelden de regels en de bepalingen zoals die te vinden zijn in het Noachitisch verbond. Dus niet de besnijdenis. Niet al die reinigingsrituelen. Ook niet de voedselwetten. Wat voor hen geldt is dat ze zich moeten onthouden van het bloed. Ja, in de praktijk van die wisselende seksuele contacten, wat heel gewoon was in die heidense cultuur, dat kan ook niet meer. Elke man heeft zijn eigen vrouw. Wat je in Handelingen 15 ziet, dat is het werk van de Heere wat door die vergadering heen gaat. En dat is daarmee zijn werk, het werk van Christus in zijn kerk. Dus niet ieder voor zich. Ook niet elke gemeente voor zichzelf die wel bepaalt wat goed of wat fout is. Maar dat ze het met elkaar gezamenlijk zoeken naar een weg om die te gaan. Ja, wel nadat ze eerst indringend gebeden hebben om het werk en de doorwerking van de Heilige Geest. Dat zo de gemeenten meervoud gebouwd worden op hetzelfde fundament. En dat ze zich verantwoordelijk weten voor elkaar. Dat was toen zo, maar dat is nu nog zo. De kerk die ambtsdragers kent, broeders die afgezonderd zijn voor het bijzondere ambt van diaken, van ouderling of dienaar van het woord en geroepen te zijn tot wat? Om een stortvloed van regels over u heen neer te leggen? Nee, de roeping die ambtsdragers hebben, die vindt u aan het slot van Matteüs 28. Als Christus bijna vertrekt, dan geeft hij een opdracht. Dan zegt hij tegen ze, eerst dat aan hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En dan, ga dan heen, onderwijs al de volken, hem dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is de roeping. Onderwijs. De verkondiging van het woord. Wat is de roeping van ambtsdragers? Dat de sacramenten bediend worden. Wat is hun roeping? Dat wij als gemeente leren te doen naar het gebod van Christus. En dat maakt ook dat als er regelingen worden getroffen, als er een zekere orde wordt ingesteld, is dat geen doel in zichzelf. Maar dat richt zich op deze hoofdtaak, de belangrijkste taak die de christelijke gemeente heeft. Het woord van God. De sacramenten en de gehoorzaamheid aan het gebod van Christus. Alle besluiten die worden genomen. Als er een zekere orde wordt ingesteld. Geen doel zichzelf, maar om de weg tot Christus open te houden. Ik ga het aan de jongens en de meiden uitleggen in de kerk met een beeld. Hoe het mij in Apeldoorn is geleerd. Een beeld wat ik een helpend beeld vond. Wat is nou de opdracht die de ouderlingen en de diakenen en de dominees hebben? Dat is om de weg naar de Heer Jezus vrij te houden. Net zoals je dat ziet bijvoorbeeld op Prinsjesdag. Wat doet dan de stad Den Haag? Die zet allemaal van die hekken langs de kant neer. En die zorgt dat die weg helemaal vrij is. De trambaan die wordt dichtgelegd met van die dikke touwen erin. Dat er niet een wiel van zo'n koets vast komt te zitten. Nee, de weg van het paleis waar die woont naar de ridderzaal of een andere plek waar de troonrede gelezen wordt. Die weg moet helemaal vrij zijn. De koning moet ongehinderd zijn weg kunnen gaan. Nou, dat is precies wat ambtsdragers doen als ze besluiten nemen. Waar de kerken gezamenlijk een orde voor opstellen. Niet als doel in zichzelf, maar om de weg naar de koning van de kerk vrij te houden. Om de weg tot Christus open te leggen. Want wie heeft het voor het zeggen in de kerk? Dat is Christus. En wat heeft het voor het zeggen in de kerk? Dat is het woord van Christus. En dat is het waarom kerkenraden, maar ook kerkelijke vergaderingen, als een klassesvergadering of een synodevergadering, juist met die bedoeling, met die intentie dat werk doen. Niet voor niets wordt een kerkraadsvergadering en ook een klassesvergadering wordt aan u bekendgemaakt. Dat heeft die bedoeling dat u als gemeente daarvoor bidt. Dat u bidt dat de Heilige Geest in de kerkraadskamer aanwezig zal zijn. Dat de Heilige Geest, de broeders die de roeping hebben om de gemeente te leiden, om de gemeente te regeren, dat die vervuld zijn met de Heilige Geest en dat we de juiste en de goede besluiten zullen nemen voor het welzijn van de gemeente. Dat het woord van Christus centraal staat en dat de gemeente aan de voeten van Christus wordt neergelegd. En daarom bidden we zelf aan het begin van de vergadering ook om het werk van de Heilige Geest. Dat die ons verlicht. Dat hij ons wijsheid geeft. Dat we bewaard worden voor machtspolitiek. Dat we niet bezig zijn met eigen spelletjes. Of onze eigen ideeën of ons eigen programma door te drukken. En daarom de besluiten die genomen worden door een kerkenraad. Of door een kerkelijke vergadering. Die mag u narekenen. U mag vragen waarom heeft u dit besluit genomen. En als het antwoord alleen maar is daarom, of dat is altijd zo geweest, dan klopt dat besluit niet. Een besluit of een orde of een regeling in een kerk, in een kerkverband, dat is altijd naar het woord. Of bedoeld om de voortgang van het woord te helpen. En een gouden regel daarbij is niet een overvloed aan regels, maar waar het nodig is eenheid, daar moet je besluiten over nemen. Maar waar het niet nodig is, vrijheid. En in alles de liefde. En dat vraagt van ons, broeders, dat we voorzichtig zijn. Niet bezig met eigen ideeën neer te leggen en door te drukken. Maar gericht te zijn in alles op Christus, op het woord van Christus. Want als iets niet bijbels is, dan zijn de gewetens er niet aan gebonden. Maar broeders en zusters, dan geldt het omgekeerde ook. Als het dan wel bijbels is. Als het dan bedoeld is om het woord van Christus, om daarin de voortgang daarvan te ondersteunen. Ja, dan zijn de gewetens er wel aan gebonden. Dan moeten wij voor die regels, die besluiten, moeten wij ons dan ook neerleggen. En daar moeten wij voor buigen. Omdat we daarmee ons onderwerpen aan Christus en zijn woord. Dat dat woord van hem in de gemeente verder gebracht wordt. Het is dus nodig om enige orde aan te brengen. Enige. Als u de kerkorde zult erbij nemen van onze kerken. U heeft misschien geen idee hoe dik die is. Nou, 50 pagina's. En de helft daarvan, dat gaat erover hoe iemand op de preekstoel komt. Of hoe iemand er weer afgehaald wordt als het niet goed gaat. En wat vind je daarin? Dat gaat dus over de ambten. Hoe wordt iemand ambtsdrager? En wat zijn dan de bevoegdheden? Waar liggen de grenzen? Het gaat over de eredienst. Dat er een leerdienst is in de gemeente waarvanuit de belijdenis de gemeente opgevoed en geleerd wordt. Het gaat over de bediening van de sacramenten. Maar ook over het zuiver houden van de gemeente. U hoort het, dat is eigenlijk die samenvatting van die opdracht die Christus aan de gemeente heeft gegeven. Jawel, en er zitten ook wat praktische dingen bij. Hoe vaak een kerkelijke vergadering vergadert. Hoe je regelt dat je een afvaardiging naar de klasse stuurt. Afspraken, regelingen die je met elkaar treft. Niet als een wet van meden en pers dat je het nooit meer mag veranderen. Maar waar je telkens in gezamenlijkheid toe besluit. En zo nodig aanpast als de tijd erom vraagt. Die regels die zijn niet uitputtend dat onze kerken alles daarin opgeschreven hebben. Nee, er is een zekere vrijheid. Er zijn dingen die hoeven de kerken niet voor elkaar te regelen. Een punt als het tijdstip van de kerkdiensten. Dat is aan de kerkenraad. Of hoe we zingen, of we nou ritmisch zingen of niet ritmisch zingen, dat is aan de kerkenraad. Of de begeleiding gebeurt met een orgel of met een ander instrument, dat is iets wat plaatselijk geregeld wordt. En zelfs dingen waar een bepaalde wens wordt uitgesproken, want dat gebeurt ook, dat het misschien goed zou zijn als, maar niet een verplichting, neem bijvoorbeeld de bid- en de dankdagen. Aan de wal is dat in maart en november. En hier op Urk is dat om goede redenen op een ander moment. Omdat hier het ritme van de visserij daarin doorklinkt. En daarom vrijheid in al die dingen die niet per se allemaal gezamenlijk geregeld moeten worden. Maar zelfs in de gemeente zijn dingen niet allemaal tot in detail dicht geregeld. U ziet dat bijvoorbeeld, maar één voorbeeld te noemen, als de doop bediend wordt. De ene predikant doet dat voor het grote gebed. De andere doet het na het grote gebed. Het sprengen van het water, dat kan één keer of drie keer. Het is allebei goed. Of Als dan de doopformule uitgesproken is bij een kind, de ene predikant zegt dan bij elk kind sluit dat af met het woord amen. Een andere predikant doet dat pas als alle kinderen gedoopt zijn. En weer een andere predikant gebruikt het hele woord amen niet. Daar zit een bepaalde vrijheid in. En zelfs zo, er is in de kerk al best wel eens een keer over gesproken, dat de broeders zeiden nee, dat is de vrijheid en dat is aan de voorganger om daar zelf invulling aan te geven. Daar ligt niet het principiële verschil. Daarin ligt een stuk vrijheid. Want, nog een keer, de regels, de orde van de kerk is geen doel in zichzelf. Het gaat erom dat de weg naar Christus open ligt. Dat het evangelie van Jezus Christus voortgang heeft in de gemeente. En daarom, de besluiten die genomen worden, de kerkenraad, maar ook in de kerken, die zijn altijd te verantwoorden. Ze zijn naar het woord, of ze zijn bedoeld dat het woord ruimte krijgt. En dan kun je keuze maken. En dan voeg je je ook naar die besluit. En als die besluiten dan genomen zijn en dan aan de gemeente worden bekendgemaakt en je neemt daar kennis van, wat is dan je reactie? Wat zou de reactie zijn geweest daar in die tijd van die apostelen en de ouderlingen die bij elkaar kwamen? Want als je het zo afbelt, dan hebben die gelovigen uit de fariseeën geen gelijk gekregen. Maar ook de gelovigen uit de heidenen hebben ook geen gelijk gekregen, want de gelovigen uit de fariseeën die moesten dus ja, dan toch zien dat al die Joodse gebruiken toch niet werden doorgezet. En de gelovigen uit de heidenen die moesten bepaalde praktijken moesten ze stoppen met bloed en wisselende seksuele contacten, dat kon ook niet meer. Wat is hun reactie? Nog een keer Handelingen 15. Als je die woorden op je in laat werken die we vinden in de versen 30 en 31. Als dat besluit bekend wordt gemaakt, als die brief met die besluiten wordt voorgelezen in al die gemeenten. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden ze de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden ze zich over de bemoediging. Ze waren dankbaar voor de besluiten die waren genomen. Ze werden erdoor bemoedigd. Of, in een andere vertaling, ze werden erdoor getroost. Allebei. De gelovigen uit die fariseeën en de gelovigen uit de heidenen. Ze werden er allemaal door bemoedigd. Ze werden er allemaal door vertroost. Want ze hebben het ontvangen in de wetenschap. Het zijn besluiten die genomen zijn. Omdat de Heilige Geest daar doorheen werkt. Christus die het gezegd had dat de trooster zou komen. Nou, die trooster is gekomen. En die trooster is gebleven. En die werkt door. Het woord van God wat doorgang vindt en zo ingang vindt in de gemeente. Nee, het is onze roeping, broeders, om niet zomaar eigen regels te stellen. Maar te zoeken naar dat wat nodig is voor de eenheid in de gemeente. Om daarin in eendracht, dat betekent eensgezind, in het voorbijzien aan je eigen gedachten, te zoeken naar het goede van de gemeente. In gehoorzaamheid aan Jezus Christus, te buigen voor het woord van Christus. Dat betekent wel, gemeente, dat als zo de besluiten worden genomen, daar mag u op rekenen. Daar mag u ook ons op aanspreken. Dat het dan uw roeping is om daarnaar te luisteren. Om die te gehoorzamen. U heeft er zelfs uw ja-woord op gegeven. Die derde belijdenisvraag. Dat je in alles zult gehoorzamen en je zult voegen onder het gezag en de tucht van de kerkenraad. Roeping om daar gehoorzaam aan te zijn. Dat geldt niet alleen voor de gemeente, dat geldt ook voor de ambtsdragers die het met hun ja-woord bevestigd hebben en hun handtekening onder het ondertekeningsformulier. Afgelopen week nog gelezen dat we in alles ons zullen voegen naar de besluiten van de kerken, van de plaatselijke kerk, maar ook van de kerken als geheel. Om ons daarnaar te voegen, om daarvoor te buigen, om zo in die eenheid, in die orde, in die vrede met elkaar te leven. Daarmee buigen we niet voor een mens, maar daarmee buigen we voor Jezus Christus, de koning van de kerk. Want zo wil hij zijn gemeente, zo wil hij de kerken regeren. We gaan naar de derde, de bescherming. In een gezin, ik noemde het net al, begin van de preek, daar gelden regels. En die regels, die moet je nakomen. Daar moet je gewoon naar luisteren. En doe je dat niet, ja dan, dan wordt er over gesproken. Want je ouders zullen die regels handhaven. En die zullen je terugbrengen bij die regels. Telkens weer. Dat is onderdeel van de opvoeding, toch? Nou, de kerk, het huisgezin van God, daarin vindt ook opvoeding plaats. Daarin heeft de tucht een plek. En tucht, dat klinkt negatief, maar dat betekent eigenlijk niks anders dan trekken. Tucht bedoelt om je dicht bij Christus en dicht bij het woord van Christus te houden. En tucht, dat is niet een uitzondering. Maar wij vallen allemaal onder die tucht. Telkens weer als het woord open gaat, dan luistert heel de gemeente naar dat woord van Christus. Dat woord wat bedoeld is om de gemeente op te bouwen, om te troosten. Maar dat woord wat ook bedoeld is om te vermanen. Vanuit de prediking dat je aangesproken wordt en dat je zegt, ja, dat zit in mijn leven niet goed. Daar moet iets veranderen. Daar moet bekering plaatsvinden. Dan word je daarop aangesproken en aangedrongen dat er correctie zal plaatsvinden. En zo ook de huisbezoeken die plaatsvinden als de broeders ouderlingen komen. En over de dingen spreken en misschien wel er u op aanspreken op uw kerkgang of we missen u. Dat er correctie, dat er bekering nodig is. Allemaal onderdeel van de tucht. Dat de zonde ook in ons leven, heel persoonlijk, of in de brede onder de verkondiging, dat die aangewezen wordt. Dat er opgeroepen wordt tot bekering. Tucht dat nodig is en ook telkens weer een plaats heeft. Ook zelfs in een kerkenraad. Tijdens kerkelijke vergaderingen op een klasses of een synode, ook daar vindt iedere keer weer tucht plaats. Hoe dan? Nou, de kerkenraad die toezicht houdt op de prediking. Eén man op een preekstoel, ik noemde dat de vorige keer al, dat is gevaarlijk. En daarom is het goed dat de ouderlingen nauwlettend toezicht houden op de prediking. En de predikant ook aanspreken. Ze zeggen, er zijn dingen eenzijdig. Er zijn dingen die niet goed zijn. Toezicht en correctie als het nodig is. Maar ook als we bij elkaar zitten. Juist in een kerkraadsvergadering, voorafgaand aan de viering van het avondmaal. Dan kijken we elkaar in de ogen en één voor één worden de namen van de broeders genoemd. Of iemand iets heeft in de ambtelijke dienst waarvan hij zegt, daar zit iets niet goed. Een slordigheid of een zonde en dat er vermaning, correctie nodig is. Als kerkelijke vergaderingen of op een klassis of een synode worden afgesloten, het laatste wat plaatsvindt is dat één voor één de broeders aangewezen worden. Is er iets, heeft er iets in deze vergadering plaatsgevonden wat de band van de broederschap schaadt? Is er zonde geweest in deze vergadering? Dan moet er vermaand worden, dan moet er schuld beleden worden. Om zo die zonde uit de gemeente en ook uit de kerkelijke vergadering weg te nemen. En zo ook kerkvisitatie. Waar op gezette tijden vanuit de klasses broeders komen om te horen en toe te zien wat er in de gemeente en in de kerkenraad plaatsvindt. Om zo de gemeente en de kerkenraad te houden dicht bij het woord van Christus. Tucht. Allemaal liggen wij dus en leven wij onder de tucht die Christus zelf op de gemeente legt. Om zo de gemeente op te voeden. Om de gemeente dicht bij hem te houden. Ja, en ook dat laatste. We lazen dat. Die excommunicatie of de ban, die daar geschiet naar het woord van God met alles wat daar aanhangt. De tucht, de censuur die plaatsvindt, en waar vindt dat over plaats? Dat vindt plaats als er ergerlijke, openbare zonden zijn. En dat woord ergerlijk moet ik uitleggen. Ergerlijk betekent niet een zekere ergernis. Hè? Dat je zegt, nou, onder het zingen, ik zit net voor iemand of achter iemand die nogal hard zingt of vals zingt of niet in het tempo zingt en dat je eraan zit te ergeren. Dat kan. Zomaar een klein voorbeeldje, maar als dat het is, als je je zo wat ergert en wat kriebelig voelt, dan is het juist je roeping om die ander te verdragen. Niet kittelachtig te zijn, maar vanuit de liefde dan toch die ander te verdragen. Nee, ergerlijk, wat daarmee bedoeld wordt, is dat er een struikelblok is. Dat een broeder of zuster zelf struikelt en valt in de zonde. Door iets te geloven, iets te leren wat niet naar de schrift is. Of dat er een weg, een gang in het leven is van zonde. En dat het ergerlijk is in de zin dat zo iemand struikelt, dat zo iemand valt. En als er geen bekering plaatsvindt, dat zo iemand onderweg is naar de ondergang. Als die zonde blijft en die zonde niet beleden wordt, dat zo iemand dan uiteindelijk voor eeuwig verloren gaat. Dat wordt bedoeld met een ergerlijke zonde. Een ergerlijke en een openbare zonde, omdat het daarmee ook raakt aan de heiligheid van de gemeente. Want de zonde, dat is op een zekere manier is dat besmettelijk. Als je ziet dat iemand iets doet en er gebeurt niks en het blijft zo dat anderen dat overnemen. Oh, dit kan blijkbaar. Dit mag zomaar. U leest dat bijvoorbeeld in de brief aan de gemeente van Korinthe. Dat daar een gewoonte was van overspel en hoererij tussen een stiefmoeder en een stiefzoon. Dat werd in stand gehouden en dat werd alleen maar groter en meer. Dan moet er correctie plaatsvinden, omdat zo anders het gevaar is dat heel de gemeente verloren gaat. Dat de geest van Christus zich terugtrekt en dat iedereen verloren gaat. Ergerlijke openbare zonde. Waar dus de zaligheid op het spel staat. Het gaat dus om eeuwig wel of eeuwig wee. En wat is dan onze verantwoordelijkheid? Het eerste is het gebed. Dat als je dat weet en als je dat ziet, dat je eerst jezelf klein maakt. Want wij zelf zijn toch ook zondaren. Dat je zo klein maakt voor de Heer en hem bidt om hulp. Dat de toon goed zal zijn. En dat je niet vanuit de hoogte, maar juist vanuit de liefde gedreven, daar iets van gaat zeggen. En dan volg je daarin de aanwijzing die we vinden in Matteüs 18. Wat is dan de eerste roeping die je hebt als je de Heere gebeden hebt? Nee, niet de dominee bellen. Ook niet de wijkouderling. Want als u dat doet, krijgt u gelijk een vraag terug. En dat is deze. Bent u er zelf al geweest? De roeping die we hebben als we weten dat een ander in zonde leeft, in zonde ligt door een lering aan te hangen die niet goed is, dat je daar zelf naartoe gaat. Niet praten over de ander, maar praten met die ander. En dan bidden en hopen dat zo iemand zich bekeert en terugkeert. En als dat plaatsvindt, nog niet erover praten, maar de Heere danken dat zo iemand behouden is en terugkeert naar het woord, terugkeert naar Christus. Luistert iemand niet en gaat zo iemand door in de zonde, dan nog niet de kerkraad bellen. Nog een keer langs gaan. En neem dan één of twee andere verstandige, wijze, bedachtzame, een broeder of een zuster uit de gemeente mee. En opnieuw dat gesprek aangaan, indringend, liefdevol. En dan zo als gemeenteleden, want u draagt allen het ambt van alle gelovigen, een broeder of zuster vermanen. Zo terug te roepen. Terug te trekken naar het woord, terug te trekken naar Christus. En als iemand dan nog niet hoort, ja, zeg het dan de gemeente, zegt Christus. En dan is het de taak van de kerkraad om daarin een route te gaan. Een pad te gaan, om zo iemand te vermanen, om zo iemand terug te roepen. Om zo iemand vast te houden, terug te brengen aan de voeten van Christus. En als iemand uiteindelijk niet luistert, ja, dan die afschuwelijke woorden die we gelezen hebben, een excommunicatie, een buitensluiting of de ban, dat iemand buiten de gemeente wordt geplaatst, daarmee ook buiten Gods koninkrijk wordt geplaatst, dat zo iemand buiten Gods genade staat, dat zo iemand dan verkeert op het terrein waar de boze heerst. En dat allemaal, zo zegt Paulus dat in een van de brieven, dat zo iemand de schrik om het hart slaat. Dat hij wakker wordt en beseft, het moet anders en ik moet terugkeren. Want tucht, de kerkelijke tucht, is niet iemand op een strafbankje zetten, iemand afranselen of iemand aan de schandpaal nagelen, zodat er allemaal wat om kunnen lachen. Nee, tucht, dat is ingrijpend, maar wel nodig om ons dicht bij Christus te houden en weer terug te brengen. Want de zonde als die is, die kan niet blijven, die moet eruit. En het doel is redding. Behoud. Het doel is de heiligheid van de gemeente bewaren. Het doel is dat de eer van Gods naam niet wordt aangetast. En als het gaat om tucht. Voor u als gemeentelid, als u zegt ik moet erop af. Of voor broeders van de kerkenraad, wat is dan nodig? Moed? Nee, niet hoogmoedig. Maar ootmoedig. En dan als gemeentelid of als kerkraadslid met z'n tweeën daarnaartoe. Ja, met een skriebelbeentje, zo zeggen dat hier toch? Om dan toch te naartoe, dan toch te durven. Nee, die moet het niet uit jezelf te halen, maar uit Christus en het van hem te verwachten. Maar vooral toch met de liefde. Niet om iemand even een pak rammel te geven. Maar met de bewogenheid en het beseffen, dat dringt je dan toch. Dat die ander mogelijk verloren gaat. Dat iemand wankelt ten dode. Dat je zo gedrongen wordt door de liefde. tot de Heere en zijn dienst, om een broeder of zuster te behouden, om hem te zoeken dat hij niet verloren zal gaan. De liefde die dringt, om zo in liefde, maar wel eerlijk, dan met elkaar om te gaan. En als het u overkomt dat u toch een dwaalweg bent ingeslagen, is het dan geen zegen dat we een plaats hebben gekregen in een gemeente, waar we voor elkaar zorgen. En dat er een broeder of zuster bij u langskomt en zegt, wij moeten toch eens even praten. Ik zie er heel erg tegenop, maar ik moet toch wat tegen je zeggen. Dan ontvangen wij dat toch in liefde en dankbaarheid, dat de Heer zo de gemeente geeft om ons dicht bij hem te houden. Dan jagen we zo iemand niet de deur uit. Maar dan danken we de Heer dat hij zelf mensen, broeders, zusters stuurt om ons behoud. Ten slotte, gemeente, de kerk als het huisgezin van Christus. In die kerk, in de gemeente, daar is orde. Daar is tucht nodig. Nog een keer, niet als doel in zichzelf, maar het is wel nodig omdat wij zondaren zijn. Dat er correctie nodig is. Dat er opvoeding plaatsvindt. Jawel, en dat altijd vanuit de liefde. Broeders, de liefde die ons dringt om de gemeente van Christus te dienen, toch? Gemeente, de liefde van Christus die ons bij elkaar gebracht heeft en bij elkaar houdt. En dat we in dankbaarheid zien dat de Heere broeders afzondert om deze gemeente, deze kudde te leiden en te wijden. De liefde die ons samenbindt en ons uitstrekt naar zij die wankelen. De liefde die daarin het centrale thema is. Want, Colossenzen 3, de liefde dat is de band van de volmaaktheid. En het is ook nog zo. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar geeft hij de zaligheid. En het leven, het eeuwige leven. Amen.